meekijken, aan de camera neergezet op een tafel. 360 graden draaien, eens kijken wat er allemaal live gebeurde. En ik was wel een beetje benieuwd hoe zich dat allemaal ontwikkelde, hoe dat allemaal in zijn werk ging. En ik vond het bijzondere was, kijk, dit hoefde hij niet te doen. Dit soort maaltijden worden voor hoge heren gegeven, belangrijke mensen gegeven uit heel de wereld die daar samenkomen. En hier kwam gewoon het volk samen. Heel mooi beeld eigenlijk van wat we in de Bijbel ook zien als Jezus iedereen uitnodigt uit het volk. Rijke, arme mensen, geleerde mensen, eenvoudige mensen. Bijzonder, en mag ik ook aanzitten. En u ook. En iets dergelijks beleven. Deze mensen werden uitgekozen op grond van het feit dat ze op diezelfde dag jarig zijn. Dat had u misschien ook kunnen zijn. Misschien zit er ook wel iemand die op die dag jarig was, is, ja? En wel, die is er niet of zo? Nee, maar je hoeft er niet per se 50 te zijn, hè? Volgens mij niet. Nee? Het moest een kroonjaar zijn, ja. Hij was een vorm van genade, om dan, want er zijn natuurlijk veel meer mensen, maar je werd dan uitgeloten. Was dan, ja, je had geluk als je daarbij kon zijn. En ik denk dat het wel bijzonder is geweest om zoiets dergelijks mee te mogen maken. In dat opzicht kwam bij mij het woordje genade naar voren. En ik bedacht van, ik ga dat vanmorgen hebben met u over de genade van het koninkrijk van God. Hè, dat woordje genade. Ik denk dat dat in de loop der tijd wel eens een uitgesleten begrip zou kunnen zijn. En sommigen denken er misschien iets te gemakkelijk over dat begrip genade. Dat kan gebeuren, dat je wel een beetje makkelijk over redeneert en anderen missen misschien de vreugde die het brengt elke dag weer. Maar genade, weet u, is een essentieel onderdeel van het koninkrijk. En het zou van grote invloed moeten zijn op het leven dat wij als christenen leiden, elke dag weer. Elke dag weer dat begrip genade tot je door mag dringen. En daarom wil ik vanmorgen een belangrijk aspect van dat begrip genade, dat woordje genade, is onder uw aandacht brengen. En ik wil dat doen aan een van de gelijkenissen die Jezus heeft gegeven over het koninkrijk van God. Het is een bijzondere gelijkenis, maar op het eind ook toch wel een beetje verwarrend. Een illustratief verhaal, een verhaal wat hij verzint. Dat is niet echt gebeurd, maar het heeft een indringende boodschap. Maar je leest toch heel gemakkelijk over de essentie van het verhaal, waar het om draait. Daar lees je misschien makkelijk overheen. We gaan dat zo met elkaar lezen, maar toch wil ik eerst even iets anders vertellen. Een waar gebeurd verhaal, wat zich zo'n 25 jaar geleden heeft afgespeeld. En ik geloof dat het de hele wereld wel zo'n beetje geschokt heeft over wat er toen gebeurde. Nicholas was een jaar of 18 toen hij afstudeerde als administratief medewerker bij verschillende banken in Londen ging hij werken. En het waren de jaren 80 van de vorige eeuw. De meesten van u hebben dat denk ik wel meegemaakt. Hij was best trots, deze man, toen hij uiteindelijk werd aangenomen bij de oudste en de meest prestigieuze Britse zakenbank van die tijd, de Barings. Weet u het nog? Barings Bank. Koningin Elizabeth was daar zelfs klant. Nou, die Nicholas, of Nick zoals hij genoemd werd, Nick Leeson, om hem ging het. Die werd na enkele jaren gepromoveerd tot leidinggevende van een nieuw project in de effectenhandel. En hij vertrok naar Singapore en hij ging daar samenwerken met collega's op de Japanse beurs. En al snel gingen de zaken goed, want hij was niet voor niks uitgekozen. Maar het kwam ook omdat hij tegen de regels van de bank in ging speculeren, zeg maar gokken met geld, met heel veel geld. Geld van de bank dus. En aanvankelijk had hij daar geluk mee, zoals dat zo vaak gaat. Hè. In 1992 was hij goed voor 10% van de inkomsten van de bank. Dat is een gigantisch bedrag. En je begrijpt, zijn meerdere waren verguld van deze man. Het succes wat die jonge tophandelaar van Baring Singapore had. Maar ja, het was wel heel risicovol wat hij deed. En dat ging dan ook fout. Maar niemand merkte dat. Niemand had in de gaten wat zich daar aan een tragedie aan het ontwikkelen was. Dat komt omdat er een chronisch gebrek was aan toezicht en controle binnen de bank. En hij wist die verliezen, die gigantische verliezen, wist hij te verdoezelen door ze op een geheime rekening te zetten. En vervolgens probeerde hij elke dag eigenlijk weer koortsachtig het tijd te keren door nog fanatieker te gokken. Eind 92 was het verlies op die geheime rekening opgelopen tot zo'n 2 miljoen pond. Dus nog veel meer euro's. En 2 jaar later was het nog veel erger. Toen was de schuld opgelopen tot, schrik niet, 208 miljoen pond. Ik denk dat hij niet veel geslapen heeft. Hij maakte zich grote zorgen, want op een dag zou het allemaal uitkomen. Ja, tenzij hij geluk had, dat denkt de gokker. Op een dag heb ik geluk. Begin 1995 probeerde hij zijn verlies in 1 keer goed te maken met een zo mogelijk nog riskantere transactie. Maar een dag later, ja, je kan het niet voorkomen. Een dag later vond er in Japan een enorme aardbeving plaats. Misschien weet u het nog, die van Kobe. De halve stad lag in puin. Die grote overdekte weg, die was helemaal omgevallen. Heel veel doden ook. En de aandelenmarkten, die reageren daar gelijk op. En die gingen onderuit. En Nick, die kijkt geschokt toe hoe de schuld van zijn bank door zijn speculaties opliep tot omgerekend bijna $1,5 miljard. $1,5 miljard. Dat was 2 keer het handelskapitaal van zijn werkgever, van de bank. En die ging dus failliet. En Nick, die nam de benen. Hij liet een briefje achter. Hij liet een briefje achter voor zijn collega's. En daar stond slechts op: I'm sorry. Het spijt me. Waar is Nick? Bankbedrijvers naar de knoppen. Honderden mensen. Zomaar van de een op het andere moment zonder werk. Rekeninghouders, aandeelhouders, investeerders. Iedereen was zijn geld kwijt. De koningin zal ook wel even een moeilijke ochtend hebben gehad. Uiteindelijk werd hij opgepakt en hij kreeg een flinke gevangenisstraf. Eerst een aantal jaren in Singapore en later ook in Engeland. Maar daar werd hij vervroegd vrijgelaten, want bij hem werd darmkanker geconstateerd. Overigens, daar is hij later van genezen, gelukkig. Maar dat wist men toen nog niet. Het was een ernstige ziekte. En de rechter die was hem heel genadig door hem te laten gaan, vervroegd vrij te laten. Hem werd genade betoond. Had hij spijt? Hij heeft een boek geschreven, ik heb het gelezen en ik kom het nergens echt tegen. Hij zei er dit over: ik heb 4,5 jaar in de gevangenis van Singapore gezeten om erover na te denken en spijt te hebben. Ja, ik heb veel spijt gehad. Maar ook dat houdt een keer op. Je moet ook weer door. Een hele bank naar de knoppen. Dat stond daaraan toe, maar veel mensen werk kwijt, geld kwijt. Er zit heel veel tragedie achter wat hij veroorzaakt heeft. Ik vind het een intrigerende uitspraak van die man. En je kun je zo je gedachten bij hebben. Was er wel echt berouw en schaamte bij deze man? En dat verhaal van deze Nick Leeson deed me dus denken aan een gelijkenis die Jezus vertelde en waarmee de Heer Jezus duidelijk maakte wat genade nou eigenlijk is en hoe wij als zijn volgelingen, ook hier, u en ik, vandaag daarmee om zouden moeten gaan. Het verhaal vindt u in Matthäus 18. En we gaan eerst met elkaar bidden voordat we dit met elkaar gaan lezen. Lieve Vader in de hemel, we danken u voor uw woord dat zoveel rijkdom in zich bergt. Zoveel om ons te bereiken, om ons een idee te geven van wie u bent. Hoe u over de wereld denkt, hoe u over ons, over mij denkt. We komen in uw woord zoveel dingen tegen die we absoluut niet begrijpen. En misschien op aarde nooit zullen begrijpen. Ook over u, wie u bent en ja, hoe uw hart is. Overweldigend is de boodschap dat u genadig bent. Dat u genadig voor ons bent geworden in Jezus Christus. Dat is een feit wat gloort, wat als de zon schijnt en waarom we ons kunnen vastklampen. U bent een genadige God en u hebt het beste voor ons op het oog. En daar willen we ons aan overgeven. Heren, open ons hart vanmorgen, open ons verstand op dat de boodschap, daar waar het om gaat, in ons hart mag landen en ook in ons verstand en dat we daarnaar zullen handelen. Amen. Matthäus 18. Vanaf vers 23. En daar zegt Jezus: daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap, verantwoording wilde vragen van zijn dienaren. En toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Nou, u weet als gemeente onderhand wel dat een talent al een enorm bedrag vertegenwoordigde. Dus 10.000 talent, dat was een enorm bedrag in die tijd. En eigenlijk een onwaarschijnlijk hoge schuld had deze man. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat die man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Nou, voor die Nick Leeson was dat een paar jaar gevangenisstraf. Die waren eigenlijk nog wel te overzien geweest. Maar voor deze man betekende deze straf eigenlijk het einde van zijn leven en dat van zijn hele gezin. En toen wierp die dienaar zich aan de voeten van zijn heer en hij smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Nou, dat was natuurlijk onmogelijk. Dat had hij nooit voor elkaar gekregen. Die schuld die deze man had opgebouwd, die zou nooit vereffend kunnen worden. Maar goed, dit is hier een gelijkenis en Jezus wil eigenlijk iets duidelijk maken en daarom neemt het verhaal een onverwachte en eigenlijk ook een ongelofelijke wending op dit punt. Want zijn heer kreeg medelijden en hij liet hem vrij. En hij schold hem die geleende som kwijt. Een ongelooflijk bedrag. Kun je het voorstellen? Het leven dat hem eigenlijk afgenomen zou worden, dat werd hem zomaar teruggegeven zonder dat hij daar iets tegenover hoefde te stellen. Hij hoefde niet in dienst te komen. Hij hoefde niet gedeeltes terug te betalen wat te overzien zou zijn geweest. Nee, het was weg. En we weten dat deze daadmodel staat voor de genade die God ons, zondaren, heeft betoond toen hij ons de zonde vergaf. Maar weet u, de gelijkenis is nog niet af, hè? Toen deze dienaar, lezen we, naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem 100 denari schuldig was. Nou, zeg maar een tientje of zo. Dat was een heel klein bedrag in vergelijking met die onmeetbare schuld die hem net was kwijtgescholden. Dus je zou verwachten dat hij ook genadig zou zijn voor deze man die hem nu iets schuldig was. Een kleine schuld, maar nee. Nee hoor, hij nam hem in een wurggreep en hij beet hem toe: betaal me alles wat jij mij schuldig bent. En toen wierp deze zich voor hem neer en hij smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal alles terugbetalen, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. En toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, dan waren ze zeer ontdaan. En ze gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Waren toch wel een beetje boos eigenlijk op deze reactie, hè? En daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: jij bent een slechte dienaar. Heel jouw schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je erom smeekte. Dan zou je toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in de handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald, wat dus niet zou kunnen. En ik denk dat we het er allemaal mee eens zullen zijn, hè? Dit ongenadige gedrag, dat moet bestraft worden. Dat roept om vergelding. Maar de gelijkenis is nog niet af, want Jezus eindigt dan met deze woorden. En dat is een beetje merkwaardig. Zo zal mijn hemelse Vader ook in ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. En die laatste woorden, die maken het ons eigenlijk een beetje moeilijk. Die laatste zin is eigenlijk een beetje raar, want aan de ene kant lijkt God hier in de gelijkenis te worden afgeschilderd als iemand met een heel ruim en vergevend hart, want hij wil alles en iedereen vergeven. En aan de andere kant als iemand die woedend kan worden over fout gedrag en je vervolgens aan het oordeel kan overgeven. Een beetje een enge gelijkenis, vind je niet? En dat roept de vraag op: kun je de genade van God, de vergeving van God, dan weer kwijtraken? Kun je door fout te handelen, en met name als je een broeder of zuster niet van harte vergeeft, de genade van God verspelen? Kan dat? Zeg maar dat God zich dus eigenlijk weer tegen je keert in zijn boosheid over je gedrag. Je krijgt toch haast de indruk hier dat de vergeving van God afhankelijk is van de genade die we elkaar betonen. Hoe genadig we voor elkaar zijn, voor die ander. Ja, Jezus zegt het wel zo, hè, hier Dat kun je niet helemaal krom vertalen, zodat het een andere klank krijgt. Nee, hier staat het zo. Zo zal mijn hemelse vader ook een ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. En u merkt misschien, ik gebruik die woorden vergeven en genade een beetje door elkaar heen. En dat komt omdat de betekenis van die woorden ook heel dicht bij elkaar ligt. Het Griekse woord voor genade, dat betekent zoveel als gunst of geschenk. En dat is wat je ook hier ziet gebeuren. De Heer in deze gelijkenis, die gaf die man die hem zoveel schuldig was, een prachtig geschenk eigenlijk. Hij nam die grote schuld weg. Eerst was die schuld die op hem drukte, die als ketenen hem vasthielden en vastbonden. Die maakt hij vrij, die man. Hij zegt, het is weg. Er is niets meer. Je kunt gaan. De deur gaat open. U kunt gaan. Hij hoefde dat niet te doen, die Heer. Hij stond juridisch volkomen in zijn recht om die schuld op te eisen, maar hij deed het niet. Hij was hem genadig en hij vergaf hem die hele grote, onmetelijke schuld. Hij maakte hem letterlijk dus, of figuurlijk, los van die verplichting. En dat is ook dat beeld wat ik in het begin gaf, die ketenen die losgaan. Ik ben vrij. En dat is wat vergeven ook doet, hè? Losmaken van schuld. Eerst is er een enorme druk. En als je waarachtig vergeven wordt, valt dat helemaal van je af. Het is weg. En dat is wat vergeven doet. Het is ook een van de betekenissen van het woord vergeven. Losmaken. En wat ik zo mooi vind, dat is dat het koninkrijk van God, waartoe wij allemaal behoren, wat wij hier zijn, waar we ook deel van uitmaken, dat koninkrijk van God genade en vergeving ademt. Het ademt vergeving en genade. Het koninkrijk van God, dat wordt gekenmerkt door een sfeer van genade en vergeving. Die vrijmaakt. En wij, de gemeente van Christus, wij die in dit koninkrijk deze lucht van genade en vergeving elke dag weer inademen als het goed is. Want we leven daarvan. Wij moeten dat ook uitademen. Inademen, uitademen. En dat is ook heel logisch, want het is een wisselwerking. In het koninkrijk van God adem je Gods barmhartigheid in, maar je ademt het ook weer uit. En het is ook een Bijbelse manier van denken. Als je de vergeving en de genade van God hebt ontvangen, dat daar logischerwijs ook vergeving voor je medemens uit voortvloeit. De genade van God is zo overweldigend dat je daardoor ook genadig en vergevingsgezind voor anderen zult zijn. Dat zul je zijn, dat moet je zijn. En als je dat niet kunt als christen, dan moet je je afvragen in hoeverre Gods genade voor jou tot je doorgedrongen is. Is je hart er wel door geraakt? Heeft de barmhartigheid van God alleen je hoofd bereikt of heeft hij ook je hart bereikt? Bij die man in de gelijkenis was het niet tot zijn hart doorgedrongen. Het is hier blijven steken. Toen zijn Heer hem die schuld kwijt schold en hem vrij liet, toen moet hij zoiets gedacht hebben van zo, daar kom ik mooi van af zeg. Het was al eigenlijk zo'n vreemde reactie toen hij zich daar aan de voeten van zijn Heer had geworpen en hem smeekte. Heb geduld met mij, ik zal alles terugbetalen. Tja, als hij dat had gekund. Hij dacht zeker dat hij tot het bittere einde zijn boontjes zelf had kunnen doppen. Heb geduld met mij. Het komt goed. Komt goed. Ik zal alles terugbetalen. En dat trapte zijn Heer dan in. Zo zou je het kunnen zien. En als je dat laatste stukje goed leest, dan begrijp je wat Jezus eigenlijk duidelijk maakt. Deze man is eigenlijk helemaal niet overweldigd door de barmhartigheid van zijn Heer. Zijn hart was niet geraakt, alleen zijn hoofd. Ik denk niet dat hij zich echt begenadigd heeft gevoeld. Nee, eerder vernederd. Hij voelde zich vernederd. Hij was gepakt. En hij was vernederd. En dat verklaart ook, als je psychologisch naar het verhaal kijkt, dat verklaart waarom hij zich zo afreageerde op die man met die kleine schuld. Het slaat helemaal nergens op om zo te reageren. Dat hij zelfs zo ver ging dat hij de politie erbij haalde en dat hij de man in de bak liet gooien. Oh, waar gaat het over? Kijk eens wat er net met je gebeurd is. Zijn hart was dus niet geraakt door de genade van zijn Heer. En daarom was er ook geen vreugde in zijn leven. En er was geen vergevingsgezindheid voor zijn naaste, die hem maar een fractie schuldig was. En dat is wat hier gebeurde en waar Jezus onverwacht eigenlijk het accent op legt. Maar wat is nou de boodschap hier, weet u? Er zijn mensen die op zeker moment in hun leven die boodschap van het evangelie hebben gehoord. En zo'n boodschap van genade van God, de genade van het koninkrijk, vergeving van zonde, vergeving van schuld. En misschien was het hier in de gemeente dat dat gebeurde, jaren geleden of ergens anders, dat maakt niet uit. Er was een moment dat de contouren van het kruis van Golgotha zich aftekenden voor je ogen. En ze keken ernaar en ze hoorden de boodschap aan. En misschien waren ze onder de indruk en vonden ze het prachtig en aansprekend, maar het bereikte niet echt hun hart. En misschien gaat dat vanmorgen over jou, over u. Die al jaren komt. Of misschien ben je hier voor het eerst, dat weet ik niet. Misschien heb je de boodschap elders gehoord, dat maakt niet uit. Net als die man met die grote en niet terug te betalen schuld, heb je ook geluisterd toen naar de woorden van genade, van kwijtschelding, van vergeving, van zonde. En mijn vraag, zijn vraag, zou ik moeten zeggen, is aan jou. Heeft dat toen je hart geraakt en heeft het je leven veranderd? Ben je toen dat koninkrijk van God binnengegaan met blijdschap en met vrede in je hart? Of kan het zijn dat je er toen, misschien is het nog niet zo lang geleden, eraan voorbij bent gegaan? Dat je er wel mooie herinneringen aan hebt, hoor, aan die woorden, maar dat je er nooit innerlijk deel aan hebt gekregen. En dat is cruciaal. Daar gaat het om, mensen. Want je kunt het geloof mooi vinden en je kunt meelopen met de kerk, met deze gemeente, maar een hart hebben dat nooit zelf vergeving heeft geproefd en dat daardoor dus onveranderd is. En de toetssteen lijkt dus te zijn: hoe genadig en hoe vergevingsgezind ben ik voor andere mensen? Kijk eens naar het leven dat je leidt en hoe je omgaat met de schuld van anderen. Iedereen krijgt er wel eens mee te maken. Broeders en zusters kunnen je kwetsen, kunnen je benadelen, kunnen je onrechtvaardig behandelen, wat dan ook. Kun je oprecht genadig zijn, kun je van harte vergeven. En dat was ook de aanleiding voor Jezus om deze gelijkenis te geven. Petrus die had aan Jezus gevraagd, Heer, ik weet niet wat voor hem de aanleiding was. Misschien speelde er wel iets. Misschien was hij geïrriteerd over iets. En Petrus die had Jezus gevraagd, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan eigenlijk vergeving schenken? En met andere woorden, wanneer is de maat vol? Hoe vaak moet ik hem genadig zijn? Er zal toch wel een moment komen dat de maat vol is. En Petrus die deed een poging om het in één keer goed te raden. 7 keer? Dat is een mooi en heilig getal, dus ja, dat zal het antwoord dan wel zijn. Maar nee, Jezus, dat weten we, zei 70 maal 7 keer en dat was geen rekensom, maar het was een boodschap. Eigenlijk altijd zul je genadig moeten zijn en vergeven. En als Petrus dan ja, later Jezus echt leert kennen en dat hij zijn knieën voor hem buigt en hem erkent als Heer, dan ademt ook hij de genade van het koninkrijk in. En dan gaat hij daarvan leven. Dan wordt het een heel ander mens. Ademt u de genade van God? Adem jij de genade van God? Ben je vergevingsgezind voor mensen die bij u, bij jou, in een bepaald opzicht in de schuld staan? Die iets hebben gedaan wat niet fraai is, maar waar je ze vrij van kunt maken. Misschien gaat die schuld eigenlijk helemaal nergens over, maar wil je op je strepen staan, net als die man in de gelijkenis. Onderschat de kracht van genade niet. We zien hoe onverdraagzaamheid in onze maatschappij hand over hand toeneemt. En dat kan ook ons besmetten. Het kan ook ons iets om ons doen. Het hangt er vanaf eigenlijk welke lucht wij inademen. Is dat een lucht van bitterheid? Is dat een lucht van ergernis, van onverdraagzaamheid, weet u, dat is een zure lucht. Dat is niet prettig voor je omgeving. Dat is ook schadelijk voor jezelf. Laten wij niet verzuren, maar een aangename geur steeds verspreiden. Waar je ook bent, thuis, op je werk, op school, de geur van Gods koninkrijk. Het is zo makkelijk om die geur te verspreiden. En mensen merken het. Mensen proeven het, ruiken het en weten het. Dat koninkrijk van God, daar worden mensen niet afgerekend op hun tekorten of grote schuld. Daar is de grondwet barmhartigheid, mededogen, medelijden. En het doet onszelf ook goed om daarop ingesteld te zijn. Het leven wordt zoveel aangenamer als we ons niet laten gijzelen door wrok, door wraakzucht of vergeldingsdrang. Het is een gijzeling, het is iets, een armen die zich om je knellen, die knellend bezig zijn om jou te verhinderen jezelf te zijn. Laat je niet gijzelen door boosheid. Wij bidden het in het Onze Vader, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. Niet indien en voor zover wij anderen vergeven, maar precies zoals wij anderen ook vergeven. Dat is een instelling. Als je dat kan bidden, omdat je dat ook doet, dan is genade ontvangen en genadig zijn voor anderen vanzelfsprekend voor je geworden.